Ja, mooi dat jullie allemaal gekomen zijn. Deze zondagochtend. Hier is een hele belangrijke mededeling, want ja, ik kreeg om 9:15 nog telefoon. En dat was broeder Henk Visser. En hij heeft gezegd, ik luister het na, dus ik moet jullie de groeten doen. De broederlijke groeten doen allemaal van mijn vriend en broeder Henk Visser. Dus, en hopelijk staat het op de band, dan is dat ook, krijg ik daar geen problemen mee. Maar mooi dat jullie hier zijn, rondom dat woord. We hebben ervan gezongen. Rondom dat, ja, over die blijde boodschap, dat we die vanmorgen weer mogen horen. Dat er nieuw en eeuwig leven is in onze Heer Jezus Christus. Geen vervanging van dit leven, maar echt nieuw leven wat we ontvangen hebben. Op grond van geloof, op grond van onze wedergeboorte. En op grond van die wedergeboorte hebben we dan ontvangen die Heilige Geest. Die Geest die in ons is komen wonen, zoals ook. Gezongen hebben vanmorgen. En die geest zal ons in heel de waarheid leiden. En ja, dat wonder van die wedergeboorte, dat kom ik vanmorgen dan ook nog wel op terug. Want ik wou het vanmorgen graag hebben over een bruiloft. En een bruiloft te Cana, ik denk wel voor een heleboel een bekende geschiedenis. Maar aan de hand daarvan wou ik vanmorgen deze bijbelstudie doen. Die bruiloft te Cana, die komt alleen voor in het Johannes-evangelie. Ik wil even iets zeggen over het Johannes. Johannes evangelie dat, geschreven is natuurlijk door Johannes. Maar Johannes heeft daarnaast nog 3 brieven geschreven. En ook het boek Openbaringen geschreven. En in het Johannes evangelie kom je heel vaak de uitdrukking tegen van het Pascha der Joden. Of het feest der Joden. Of de wijze der Joden. Eigenlijk is het zo dat hij een beetje, het lijkt wel een beetje of hij afstand neemt van het Jodendom waar hij zelf uit is. Uitgekomen is, of hij is zelf een Jood. En het eerste teken wat hij dan ook doet in dit, of het eerste teken wat hij vermeldt in het Johannes Evangelie, is de bruiloft te Cana. Maar ik wil eerst even dus naar het doel van het Johannes Evangelie. Waarom heeft Johannes nog een aantal wonderen eruit gehaald en geschreven in zijn boek, in het boek het Evangelie van Johannes. En daarvoor wil ik dan gaan naar Johannes 21, vers 25. Johannes 21, heel goed. Vers 25. Waar staat, waar Johannes schrijft, en er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij het een na het ander beschreven werden, ik acht dat de wereld de boeken niet zou bevatten die te schrijven waren. Nou, dat is een beetje een moeilijke zin, daarom heb ik ook even uit het boek gehaald. En in het boek staat, Jezus heeft trouwens nog veel meer gedaan. Maar als het allemaal opgeschreven werd, zou de wereld misschien wel te klein zijn voor al die boeken. Johannes wist dat hij maar een klein deel ging opschrijven in zijn evangelie. Want anders werd de Bijbel te dik, te groot. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar hij heeft maar een aantal daden van de Heer Jezus eruit gehaald en specifiek geschreven in dit Johannes evangelie. En dat is wel even goed om te weten. Die daden zijn natuurlijk historisch, profetisch, verkondigend. Wat hij geschreven is. En over die daden, spreken we elkaar ook daarover. En daar mogen we er ook elke dag uit lezen. Maar raken we eigenlijk ook nooit uitgepraat. Nou, en dan de bedoeling van het Johannes evangelie. Als je dan, dan gaan we even een bladzijde terug. Dan gaan we naar Johannes 20. Johannes 20, vers 29. Waar staat... Jezus zeide tot hem, opdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo heb gij geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Jezus heeft dan nog vele andere tekenen of wonderen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven omdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus als je gelooft, heb je leven in zijn naam. Nieuw in eeuwig leven krijg je dan. En dat is de reden waarom Johannes dit evangelie geschreven heeft. Hij heeft er dus een aantal wonderen, een aantal tekenen met een betekenis uit wat hij allemaal gezien heeft, gehaald en geschreven in dit Johannes evangelie. En dat is dan ook eigenlijk meer het doel van dit evangelie. Daarom heeft Johannes met name die 8, men heeft een achttal wonderen geschreven in zijn boek, het evangelie van Johannes, geschreven. En met een bepaald doel, dus bewust eruit gehaald met een bepaald doel. En die achterliggende redenen, daar wil ik het vanmorgen ook even aanhalen. Aan de hand van de geschiedenis van de bruiloft te Kana. In eerste instantie wordt het geschreven aan de Joden. Het is ook van de wijze der Joden staat er in, het, staat er in de bruiloft te Kana. En dat is ook de bedoeling dat het eerst wordt verkondigd aan de Joden. En het is natuurlijk ook een betekenis voor ons. De Heer kwam op een bruiloft als de beloofde Messias. Kwam naar het Joodse volk om zijn kracht en zijn heerlijkheid te laten zien. En daarom wou ik in eerste instantie ook even dat verhaal lezen, of de geschiedenis lezen. En dat is in Johannes 2. In Johannes 2, nou, de bekende geschiedenis, maar ik wou hem eerst even een keer met jullie lezen. Mooi is ook nog trouwens van die acht wonderen, dat ze ook nog een bepaalde samenhang hebben met elkaar. Maar dat gaat te ver. En misschien weten sommigen daar wel iets van. Maar anders moet je dat maar na de tijd misschien even vragen. De bruiloft te Kana. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat gij uw lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten, gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zeide tot hen, vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hem, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. En als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het. Zo zeide de hofmeester de bruidegom. Zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle mannen zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Het beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn discipelen en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En zijn discipelen geloofden in hem. Het eerste der tekenen heeft hij gedaan hier in Kana in Galilea. En zo liet Jezus zien wat voor het eerst wat zijn heerlijkheid was. Hij toonde zijn grootheid en het wonder, ja, dit wonder is dus ook een teken met een betekenis. En de vraag is dan ook, wat is dat teken? En de vraag is dan ook, aan wie werd dat teken gedaan? Nou, aan de Joden, in eerste instantie, aan Israël. En het gaat over het herstel van de relatie tussen Israël en tussen de Messias. Een bruiloft. De relatie tussen de Heer en zijn volk Israël. Dat die weer tot stand zou komen, maar dan niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Wanneer ze dus eigenlijk straks in de toekomst tot aanvaarding komen van de Heer Jezus. En dat wordt uitgebeeld in dat nieuwe leven. Dat nieuwe leven, die wijn. Wijn is een beeld van nieuw leven, van de geest. En wijn geeft ook vreugde, maar geeft dat nieuwe leven wat je krijgt op grond van geloof. Op grond van wedergeboorte. Op grond van herstel. Wat voor Israël dan meer gaat. Op grond van herstel van Israël. Tussen de relatie tussen Israël en zijn Heer. En dat wordt al in het Oude Testament aangekondigd. Dat die relatie ooit een keer weer hersteld zal worden. Want ja, je moet je voorstellen, hier is dus in Johannes 2, komt dus die Heer, die beloofde Messias, wat in het Oude Testament is aangekondigd, verschijnt hier aan het volk Israël. En dat gebeurt dan als eerste op een bruiloft te Kana. En ja, ik zei al, die wedergeboorte, die herstel, dat wordt al aangekondigd in het Oude Testament. En daarvoor wil ik gaan naar Ezechiël 36, waar dat mooi wordt aangekondigd. Ook met water en met wijn. In Ezechiël 36. Ja, eigenlijk zou dat die nieuwe relatie tot stand moeten komen. Alleen ja, het loopt toch anders. Want ja, helaas wijst het volk het af. Dan is de vraag, hoe gaat het dan verder? Ezechiël 36. Want ik zal u uit de heidenen, die volkeren zee halen. En ik zal u... Oh, sorry, vers 24. Ja, vers 24. Want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u, Israël, uit alle landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Nou, Israël is nu ook in het land, alleen ja, het is helaas een ongeloof. Het is op zich natuurlijk al een wonder dat het zo is, dat het volk alweer terug is in het land. Ook dat is profetie, maar ja, het is helaas nog niet een gelovige staat. Maar ook dat zal in de toekomst veranderen. Want vers 25, dan zal ik rijnwater op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal u een nieuwe geest, bij de bruiloft kom je dan bij wijn, geest, leven geven in het binnenste van u. En ik zal uw stenen hart, een hart van steen, uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest, wijn is ook een beeld van die geest, geven in het binnenste van u. En ik zal u maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Het gaat hier over de bekering van Israël. Over het herstel van die relatie. Eigenlijk over de bruiloft die er in de toekomst zal plaatsvinden tussen Israël en de Heer. Nou, en als je dan... ik zei al, het gaat ook over naar de Joodse wijze. Dat staat ook in Johannes 2, vers 6. En daar waren 6 stenen waterkruiken gezet naar de wijze van de Joodse reiniging. Het was de Joodse wijze. Nou, die vaten werden gevuld met water. Dat water is een beeld van het woord. Dat woord verandert ons ook. Maar dat geldt ook voor hun. En het verandert in wijn. In wijn als beeld van nieuw leven, van herstel. Dat de bruiloft zou komen. En het wonder wordt maar heel kort vermeld. En de Heer liet het dus zien aan zijn discipelen. En die discipelen geloofden in hem. En dan is het, hebben we een probleem. Of een probleem, maar... Want Israël geloofde helaas niet. Ja. Dus de vraag is dan, hoe gaat dat nu verder? Want ja, de Heer kwam tot Israël, kwam tot de Joden. Er was een bruiloft. De beloofde Messias was daar. Maar helaas, Israël wees de Messias af. En de vraag is, hoe gaat het dan verder? Maar goed, in eerste instantie gebeurt dat dus met tekenen en met wonderen. Bij het aanbreken van het oude verbond was ook een begin met tekenen en wonderen. En het aanbreken van het oude verbond der wet, dat was in de tijd van Mozes. En Mozes was de middelaar van het oude verbond. En Christus, de Heer Jezus, is de middelaar van het nieuwe verbond. Nou, hoe dat ging met wonderen en met tekenen. En het mooie is, dat eerste teken wat hier vermeld wordt, heeft te maken met dat water in wijn veranderd wordt. En het eerste teken, misschien weet iemand dat, wat het eerste teken is wat gedaan wordt onder het oude verbond met Mozes, is ook eigenlijk wat water wat veranderd wordt in bloed. En dat staat in Exodus 17. Een paar versen zal ik even snel eruit halen. In Exodus 7, die staat voor degene, mag natuurlijk ook opzoeken. In vers 3 staat, maar ik zal het farao's hart verharten, opdat ik veler mijne tekenen en wonderen doe in Egypteland. Maar de farao zal niet luisteren. De farao, zijn hart werd verhard, maar de Heer ging dan met wonderen en tekenen doen. Nou, we kennen natuurlijk de geschiedenis van de uittocht uit Egypte, dat er allemaal met wonderen en tekenen geschiedde. En dat gebeurde bij de aanvang van het oude verbond. En dan staat er in vers 14, want dan gaat het dus over het eerste wonder, wat gebeurde onder het oude verbond. En ja, dat in vergelijking met wat dan Johannes schrijft als eerste wonder, het eerste teken bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En de Heer sprak tot Mozes, het hart van farao is hard. Hij weigert het volk te laten gaan. En dan zegt de Heer, ga morgen heen tot farao en zie, hij zal naar het water gaan. Treed dan tegenover hem aan de oever des waters en neem de staf in uw hand en die ene slang werd. Dus die staf die veranderd werd in een slang. En spreek tot hem, de Heer, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden om te zeggen, laat mijn volk uittrekken. Opdat het mij dienen in de woestijn, maar wel onder het oude verbond. Maar gij hebt tot nu toe niet willen horen. Om mij een feest te vieren staat er ook wel in de woestijn. Om mij te dienen in de woestijn. Daarom spreekt de Heer al dus. Daaraan zult gij ondervinden dat ik de Heer ben. Zie, ik wil met een staf die ik in mijn hand heb, het water dat in deze stroom is slaan en het zal in bloed veranderd worden. Het water werd veranderd in bloed. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond, bij de bruiloft te Kana, wordt het water veranderd in wijn. Nou, wijn en bloed, dat is redelijk synoniem met elkaar, want bij het avondmaal gaat het ook over de wijn. Dat is een beeld van het bloed. Dus het wijn wat veranderd wordt in bloed, is eigenlijk ook... je hebt dus bij het aanvang van het oude verbond, maar ook bij de aanvang van het nieuwe verbond, als eerste wordt een teken gedaan dat er water veranderd wordt in wijn. Dus de verandering van water in wijn. Een beeld van wedergeboorte. Een beeld van dat je nieuw leven ontvangt op grond van geloof. Maar daar kom ik straks nog op terug. En die goede wijn die wordt dan tot het laatst bewaard. Echt die goede wijn, daar zit echt die vreugde in. En daarvoor is dus ook echt een wonder nodig. En het mooie is dan, want ja, met alles is het zo. God heeft een plan. En dat plan dat voert God uit. Maar alles gebeurt op een vastgesteld tijdstip. Maar dan zegt de Heer ook, en dan gaan we terug naar Johannes 2. En dan zegt hij de Heer in vers 4. Dat alles op een vastgesteld tijdstip gebeurt. Dus... En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Nou, mijn uren is nog niet gekomen, staat er dan. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Dat uren is in eerste instantie de dood en opstanding van de Heere Jezus. Maar het is ook wat er nog in de toekomst ligt. Daar is een uur, daar is een tijdstip voor bepaald. Dat wanneer de Heer komt, komt de Heer dus ook hier als eerste voor Israël. Maar ook in de toekomst zal dat weer gebeuren. Als de Heer wederkomt, zal het eerst zijn voor Israël. En wel, dan zullen wij daar zo eens bij zijn. Maar dat is dan nog weer iets anders. Maar dat teken werd dus gedaan op een bruiloft. Op een bruiloft te Kana. Waar eigenlijk dus, zoals ik al zei, de Heer komt. De Heer komt. De beloofde Messias, die beloofd is in het Oude Testament, komt bij het volk Israël. En dan is er een bruiloft, een herstel kan er dan zijn tussen de relatie tussen de Heer en Israël. Tussen de vrouw, zoals hier genoemd wordt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Tussen die vrouw als beeld van Israël, als beeld van de bruid. En de Heer als de man, als de bruidegom. Die komt hier zo bij zijn volk Israël. Maar het volk wijst hem helaas af. En ja, daarom zegt de Heer, die uren liggen nog in de toekomst. En dat wordt ook al in het Oude Testament aangekondigd. Het is mooi dat er dus heel veel van deze dingen al in het Oude Testament is aangekondigd. Die komende bruiloft, die is aangekondigd. En dat staat onder andere in Jeremia 31. En daar wil ik dan even naartoe. Dus het herstel van die relatie tussen de Heer en Israël, die wordt aangekondigd in het Oude Testament. De beloofde Messias is hier, alleen het loopt anders. In Jeremia 31 gaat het over die komende bruiloft. In Jeremia 31 vers 1 staat, tezelfder tijd, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Dus alle geslachten Israëls tot een God zijn. In die tijd spreekt de Heer ook. Zo zegt de Heer, het volk der overgebleven van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Dus degenen die overgebleven zijn, de gelovigen die overgebleven zijn, hebben genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, als ik heen ging om hen tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Dus het gaat over de toekomst. Het gaat dat die uren bepaald daarvoor is. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. De Heer heeft Israël niet uit het oog verloren, maar de Heer wil graag dat ze tot bekering komen. En dat gaat ook gebeuren in de toekomst. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenreis. Ik zal u weder opnieuw bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder, en dat zal dus in de toekomst gebeuren, versierd zijn met trommelen en uitgaan met de rij der spelen. Het zijn allemaal elementen van een bruiloft. Maar wel een bruiloft die er in de toekomst ligt. Het gaat over de hereniging van de Heer en zijn volk Israël. Maar wel onder het nieuwe verbond. En nog wel helaas, of nog wel helaas, maar in ieder geval in de toekomst. En als je dan verder bladert in Jeremia, dan kom je bij, nou, best wel bekende woorden in Jeremia 31, vers 31. En dan gaat het dan over die toekomst. En dan gaat het dan over dat verbond. Het huwelijksverbond. En over het nieuwe verbond en over het oude verbond. En dan staat er, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis Israëls en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het oude verbond, dat verbond dat ik met de vaderen gemaakt heb, te dagen als ik hun aan hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Nou, dat hebben we net gelezen, dat dus die uittocht uit Egypte ook gebeurde met wonderen en tekenen, maar niet naar het oude verbond, dus daar is dat verbond gesloten, dat ik met de vaderen gemaakt heb, de dagen als ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus de Heer had een huwelijksrelatie met Israël. Maar die huwelijksrelatie is verbroken. Alleen er zal weer een nieuwe huwelijksrelatie komen tussen de Heer en Israël. Een nieuwe bruiloft zal er komen in de toekomst tussen de Heer en tussen Israël. En vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal maken, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal hun hart, hun vlees en hart, die in hun hart schrijven. Zoals we net lazen, dat vlees en hart. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Gaat hij dus ook over die bruiloft die nog in de toekomst ligt. Als de Heer wederkomt als eerste voor zijn volk Israël. Zoals ook hier in het Johannes 2 komt de Heer eerst tot Israël. Maar in de toekomst zal de Heer wederkomen en alsnog voor Israël zijn bruid werven. Zo heet het dan zo mooi. Want ja, dan is natuurlijk de vraag. Er staat in het Oude Testament en de Heer komt hier bij de bruiloft te Kana. Maar staat dan ook in het Nieuwe Testament vermeld dat er een bruiloft zal plaatsvinden tussen de Heer en tussen Israël? En het antwoord is natuurlijk ja. En dat heeft dezelfde schrijver, het is ook geschreven door Johannes, maar wel in Openbaring 19. In Openbaring 19, vers 6. Openbaring is altijd makkelijk te vinden, want dat is het laatste boek van de Bijbel. Openbaring 19, vers 6. Waar die vervulling staat, waar die bruiloft is, die nog in de toekomst zal plaatsvinden. En ik hoorde als een stem ener grote scharen en als een stem veler wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. En dat ligt dus in de toekomst. Maar we zien nog niet dat hem alles onderworpen zij, zegt in Hebreeën. Maar wij zien dat nu nog niet, maar straks in de toekomst zal het wel duidelijk zichtbaar zijn. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw Israël heeft zich bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Dus die bruiloft die aangekondigd is in het Oude Testament, die bruiloft die eigenlijk zou moeten plaatsvinden bij het begin van het, nou, toen de Heer opstond, werd het evangelie verkondigd aan de Joden, met name in het begin, op de Pinksterdag. Maar ze hebben het niet gewild. Maar de Heer wist al dat het zo zou gaan. En de Heer wist ook dat het, ja goed, eigenlijk nog wel een heel tijd tussen zou zitten voordat dan in de toekomst alsnog die bruiloft zal plaatsvinden. Maar die bruiloft wordt aangekondigd in het Oude Testament. Die bruiloft komt dan, nou, in Johannes 2 zou dat dan plaatsvinden. Maar het is pas in de toekomst dat het echt zal plaatsvinden. Bij de wederkomst van onze Heer. En dan zullen die overgeblevenen alsnog met de Heer in het huwelijk treden. Zoals het dan zo mooi heet. En dan terug naar die Johannes 2. Naar die bruiloft te Kana. Waar in vers 1 staat. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was al daar. Het was op de derde dag dat dus een bruiloft was te Kana. 3 en de derde staat ook voor de belofte. Staat voor opstanding. Als je naar Genesis gaat, is bijvoorbeeld op de derde dag, dan verschijnt de aarde. uit de wateren. Dus het is allemaal te maken met, nou ja, met een belofte, met opstanding uit de dood, met nieuw leven, met wedergeboorte op die derde dag. En nou, op de derde dag, een andere, wat ook gebeurt op de derde dag, is de geschiedenis van Jona. Nou, die Heer haalt er ook aan, het teken van Jona. En Jona was ook op de derde dag dat hij uit de vis kwam. Dus ook een beeld van dood en opstanding. En op die derde dag, nou ja, dan komt ook eigenlijk dat volk Israël weer naar voren. En dat zal dus in de toekomst zijn. En dan zal alsnog dat huwelijksverbond gesloten worden. Maar niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En die derde dag, nou die, dan zal Israël alsnog zijn oorspronkelijke roeping gaan volbrengen. Dan zal alsnog dat woord verkondigd worden over deze wereld door het volk Israël. En dan eerst dan eens even, wat is dan die oorspronkelijke roeping? Wat eigenlijk Israël zou moeten doen. En dat staat heel mooi in Exodus 19. En je mag het opzoeken, maar ik wil het ook wel even voorlezen. In Exodus 19 staat: Gij lieden hebt gezien dat ik de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u, Israël, op vleugelen der aarde gedragen en u tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naastig mijn woord, mijn stem, mijn woord zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mij. De ganse aarde is van de Heer, maar specifiek daaruit wordt Israël gehaald als eigendom uit alle volken. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn, om te verkondigen dat evangelie over deze wereld, om te verkondigen dat een nieuw en eeuwig leven op grond van geloof is. Niet op grond van werken, we hebben het net ook mooi gezongen hebben, maar op grond, puur op grond van geloof. En ja, dan is de vraag van, ja, wordt dan het evangelie niet verkondigd in deze tijd? Natuurlijk heb ik dat vanmorgen natuurlijk ook hier al gehoord, we hebben het gezongen, we hebben erover gesproken al. Maar natuurlijk wordt het verkondigd en wel door ons. Want wij zijn nu, want ik heb het hier over dat Israël staat al van, en gij zijt mij een priesterlijk en koninkrijk, priesterlijk koninkrijk, zo staat het er precies. Een koninkrijk van priesters staat er in het boek. Maar dat zijn wij nu. Als je kijkt in 1 Petrus, dan staat er zo mooi dat wij zijn getrokken. We hebben net gezongen over dit is mijn wereld niet. Ik vind het wel mooi als dan een hele gemeente zingt, dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. Maar wij zijn getrokken uit deze wereld om te verkondigen de deugden die, van degene die ons daaruit getrokken heeft. Wij verkondigen nu dat evangelie. Wij verkondigen dat er nieuw en eeuwig leven is op grond van geloof. Wij verkondigen dat water in wijn veranderd kan worden. Wij verkondigen dat je wedergeboren kan worden op grond van geloof en niet op grond van werken. En dat gebeurde dus allemaal op een derde dag. En die derde dag, die wedergeboorte van Israël, dat wordt ook aangekondigd in het Oude Testament. Dus Israël, dat hij op een derde dag alsnog zal trouwen, zal bekeren, zich zal bekeren, staat heel mooi aangekondigd in Hosea 6. En dat wil ik wel even lezen met jullie, want dat is toch altijd wel heel mooi. Dat het zelfs al in het Oude Testament aangekondigd is, wanneer dat zal gebeuren. In Hosea 6 vers 1, hebben we daar eerst even naartoe gaan. Komt en laat ons wederkeren. Dus het gaat over de bekering. Tot de Heer. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen. En om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. Hij zal tot ons komen. En dat is wel zo zeker als de regen. Als de spaderegen en de vroege regen des lands. Het is een beetje een moeilijke zin. Hij zal tot ons komen als de regen, als de spaderegen en de vroege regen des lands. Het zal zo zeker zijn, dat wat ermee bedoelt, dat de Heer zal komen op die derde dag. Dat wat er eigenlijk mee bedoelt. Dus. En wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als de morgenwolk en als de vroege morgen, vroegkomende dauw die heen gaat. Maar hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. En op die derde dag zal dus Israël wedergeboren worden, tot geloof komen. En alsnog die Messias aannemen, die beloofd is in het Oude Testament, die hier ook bij de bruiloft te Kana komt. Alleen daar wijzen ze hem nog af. Maar straks zal een overblijfsel alsnog trouwen met de Heer. En dan is de vraag, want ik zei het net al een beetje, maar wat doet dan de Heer nu in deze tijd? En hoe zit het dan met Israël in deze tijd? Nou, als je in Hosea iets terugbladert, dan kom je in Hosea 3. Want Israël, ja, die zit nu eigenlijk zonder vorst, zonder koning. En eigenlijk al meer dan 2000 jaar. Of ongeveer 2000 jaar. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer en zonder opgericht teken, zonder efod en zonder terafim. En in het boek staat, dit laat zien hoe de Israëlieten lange tijd geen koning zullen hebben en geen altaar, tempels, priesters en zelfs afgoden. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning en ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatst der dagen. Dus wanneer zal dat gebeuren? In het laatst der dagen. Straks, en dat ligt nu nog in de toekomst, zal de Heer alsnog trouwen met een bekeerd Israël. Maar ze zitten nu vele dagen dus zonder koning, zonder vorst. Want ja, ze hebben de Heer helaas afgewezen. Maar ook voor hen geldt natuurlijk gewoon dat wij aan hun het evangelie verkondigen. En ook uit hun komen er mensen tot geloof. Joden tot geloof. En dan worden ze toegevoegd aan ons, waar wij ook aan toegevoegd worden, aan de gemeente. Aan de gemeente van de eerstelingen, aan de gemeente van onze Heer Jezus Christus. En dan vind ik het toch altijd heel belangrijk om te laten zien wat de Heer dan nu doet. En dat staat heel mooi in Handelingen 15. Het zal wel een heel, toch wel een belangrijk schriftgedeelte voor ons. Omdat, ja, toch weet men vaak niet wat de Heer nu doet. Wat de Heer zijn werk is. In deze tijd. En dan staat er in Handelingen 15 vers 14. Waar staat, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. Om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk aan te nemen voor zijn naam. Dat zijn wij. Dus eerst uit de heidenen. Een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is de gemeente. Dat zijn wij. En dan, omdat het wat lastig was, heb ik deze uit het boek gehaald. Het klopt met wat de profeet Amos heeft geschreven. Hij schreef namens God. En dan staat er in vers 16. Na deze, dus nadat dat volk uit de heidenen is verzameld voor zijn naam, zal ik wederkeren, dus bij de wederkomst, en wederopbouwen de tabernakel van David, dat koningschap van David, die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen en ik zal dezelfde weder oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. De Heer verzamelt zich nu een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat is wat de Heer nu doet. De Heer verbergt zich in deze tijd, maar de Heer zal straks wederkomen met zijn gemeente, met dat volk wat hij nu verzamelt uit de heidenen. En als je dan teruggaat naar Johannes 2, dan is er ook nog een mooie, want er staat dan in vers 1, en op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Maar die derde dag is ook een zevende dag. En dat is wel mooi. Ik zal het eerst even uitleggen, want die eerste dag is eigenlijk in Johannes 1, vers 1, en dat is dan de eerste dag. En de tweede dag is dan in vers 29. Des anderen daags staat er dan in vers 29, van Johannes 1, sorry. En dan in vers 35 staat er weer, des anderen daags, dan zitten we op dag 3. En in vers 43, even kijken. 44, ja, typfoutje. 44, des anderen daags wilde Jezus heen gaan, dan zitten we op dag 4. En dan komen we dan in de bruiloft te Kana en op de derde dag, nou ja, dan zitten we per saldo op de zevende dag. En op die zevende dag, daar zal ik straks nog wel even over zeggen, maar ik wil eerst nog iets over zeggen over die vierde dag. En dat gaat over Nathaniel. En dat is wel een heel mooi stukje. Dus ik wou vanaf vers 45 eerst even lezen. Op de vierde dag heeft de Heer dan een ontmoeting met Nathanael. Net voor die bruiloft te Kana. En dan staat er in vers 45. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Hier is dus de beloofde Messias. Dat zegt hij op grond van wat er in de wet geschreven is. Een profeet als Mozes staat er dan in het Oude Testament. Die beloofde Messias, die hebben wij gezien. En Filippus ging naar Nathanael en zeide tot hem: ik vind het iets makkelijker om soms ook uit het boek te doen. Dit staat in het boek. Filippus dan ging naar Nathanael en zeide tot hem: wij hebben de Christus gevonden over wie Mozes en de profeten geschreven hebben. Hij heet Jezus en is de zoon van Jozef uit Nazareth. Nou, in vers 46 aan Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zeide tot hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem. En zeiden van hem: zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. De Heer heeft Israël altijd al op het oog. Want Nathanael is een beeld van het gelovig overblijfsel uit Israël. Heeft altijd, Israël is nog steeds op het oog. En straks ook weer gaat hij eerst naar het volk Israël. Heeft daar het noorden het oog verloren. Vers 48, Nathanael zei tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zei tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom is ook een beeld van Israël, waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Ik zei al, Nathanael is een type van het gelovige overblijfsel uit Israël, van de bruid die straks in de toekomst met de Heer alsnog zal trouwen. Het gaat over dat het in deze geschiedenis, dat gaat ook over de ontmoeting straks, of straks, bij de opstanding van de Heer, ontmoet hij ook straks Israëlieten als eerste. Want ja, de discipelen waren uit de Joden met name. Maar zo zal het ook straks gaan. De Heer zal straks eerst komen voor het volk Israël. En daar hebben ze dan ook als eerste een ontmoeting mee. Nou, en die ontmoeting, ook dat wordt in het Oude Testament aangekondigd. Want ja, ook dat vind ik een hele mooie geschiedenis, of een mooi stukje geschreven in het Oude Testament. En ik weet ook niet hoe ze dat uitleggen aan de Joden, maar goed, laten we het eerst even lezen. Want ja, ik zou niet weten over wie het anders gaat als over onze Heer Jezus Christus. Dus daarvoor wou ik gaan naar Zacharia 12 en vers 7. Waar die ontmoeting dan weer heeft plaatsgevonden. En dan staan er, ja, schrijft Zacharia hele mooie woorden. In vers 7 staat dan: en de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen, op die tijd, zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En die onder hen struikelen zal te dien dagen als zijn als David, en het huis David zal zijn als goden, als de engel des Heren voor hun aangezicht. Het gaat over een hersteld huis van David. En dan vers 9: en het zal de diendagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zullen over hem rouwklagen als met de rouwklaag over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over de eerstgeborene. Ik zei, over wie moet dit anders gaan als over de Heer Jezus? Over degene die zij doorstoken hebben. En dan zullen ze alsnog in de toekomst rouwklagen over aanwenden. Nou, ze zullen hem zelfs aanschouwen, net zoals Thomas hem aanschouwde met de tekenen in zijn handen in de toekomst. En dan zullen ze alsnog, nadat ze zich bekeerd hebben, alsnog trouwen met Israël. Nou, en op die, zei ik al, op die derde dag is dan ook eigenlijk gelijk hetzelfde als de zevende dag. Net met die dagen geteld. Dan kom je ook in de zevende. Nou, de zevende dag is de rustdag des Heren. Is de dag van de Heer. De dag die aan de Heer gewijd is. En dus ook, als je in de openbaringen weer komt, is dan ook De vergelijking met het duizendjarig vrederijk. De tijd dat de Heer zal regeren hier over deze wereld. In de toekomst met als hoofd alsnog Israël. Met zijn bruid Israël. En dat begint al mee, want ik ga er niet naartoe, maar dat staat in Openbaringen 20. Het begint al mee dat er uit elke stam 12.000 gehaald worden die alsnog dat evangelie gaan verkondigen over deze wereld. En alsnog zullen dan heel veel, ook heidenen, tot geloof komen. En op die zevende dag zal dan de Heer een feestmaal aanleggen. Dat staat dan in Jesaja, maar dat ga ik niet doen. En dan zal de Heer koning zijn. En we zijn hier in Zacharia 12. En als we een bladzijde omslaan, komen we in Zacharia 14, vers 8. En dat de Heer koning zal zijn straks over deze hele wereld. Staat ook heel mooi in Zacharia 14, vers 8. Ook zal het te dien dagen geschieden dat het levend water uit Jeruzalem vlieden zal. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de Achterste Zee. Ze zullen des zomers en des winters zijn. Er zullen ze altijd water stromen vanuit Jeruzalem. In andere vertalingen staat dan naar de Dode Zee en de andere naar de Middellandse Zee. Er zal altijd onafgebroken water stromen, zowel zomers als winters. En dan staat er in vers 9, en de Heer zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heer één zijn en zijn naam één. Dus, en komt een tijd dat de Heer werkelijk hier over deze aarde regeert. Niet zoals nu nog, niet zichtbaar, maar straks wel zichtbaar. En dan straks zal hij komen als eerste voor het volk Israël. Nou, als je dan teruggaat naar Johannes 2, dan kom je dus op dat de Messias, de beloofde Messias, komt bij een bruiloft te Cana, waar hij verandert water in wijn. Dat is ook een natuurlijk proces dat het water in wijn veranderd wordt. Maar op die bruiloft was gebrek aan wijn. Er was wel wijn, maar het wijn raakte op. Dat is eigenlijk een beeld van onze oude mens die wij bij geboorte gekregen hebben. Dat leven schiet tekort, dat raakt een keer op. Ja, ik ben zelf ook al 50 geweest, dus het wordt niet beter, het wordt helaas wat minder met dit leven. Maar wat mooi is, dat je opnieuw een eeuwig leven kunt krijgen. Als je je laat vullen met dat water, als je ons vat, wij zijn een vat, als we ons vullen laten met dat water, als een beeld van dat woord, dan wordt het water veranderd in wijn. En dan ontvangen we een nieuw leven op grond van geloof. Niet op grond van werken, maar op grond van geloof. Want dit oude leven, dat gaat voorbij. Maar dat nieuwe leven, dat is onvergankelijk. Dat gaat nooit voorbij. En dat nieuwe leven, dat geeft ook vreugde. Vreugde, zin aan dit leven. Kijk, het Jodendom waar de Heer aan kwam is wel godsdienstig, maar bood geen enkele troost, geen enkele vreugde. Die waren er, was er niet. Nou, dan staat er dat het gaat om 6 vaten. Nou, ik zei al, een mens is een beeld, een vat dat gevuld moet worden met water en met het woord. Of moet zich willen laten vullen met dat water, met het woord. En de mens, ja, die werd ook op de zesde dag geschapen. De zesde scheppingsdag is dus de dag dat de mens geschapen werd. Ook 6 is een beeld van de mens. Nou, water dat veranderd wordt in wijn is dus een beeld van wedergeboorte. Is een beeld dat de Heer, nou ja, als je het aanneemt, de Heer komt wonen in je hart. Dat je nieuw en eeuwig leven ontvangt. Dat de Heilige Geest in je komt wonen. En dat je dus eeuwig leven krijgt. En dat is een groot wonder, dat je dat krijgt. Sommige mensen merken, hebben het misschien niet doorgehad, maar op het moment dat je tot geloof komt, ontvang je die Heilige Geest. Die Geest die in je komt wonen en die Geest die je dus in al de waarheid zal leiden. Nou, die watervaten, die zijn van steen. Nou, eigenlijk als je de wetten van het Oude Testament zou moeten hebben, zouden ze eigenlijk van zilver, wat spreekt over verlossing, of van goud moeten zijn. Maar ze waren van steen en ze waren leeg. Dus ik zei al, dat biedt geen vreugde, geen troost. Dus, maar ze moeten, je moet je vat willen laten vullen met water. En dat water verandert de Heer dan in wijn, in nieuw leven, in geest, in vreugde. En ja goed, de moeder van de Heer Jezus was daar, de vrouw wordt dan gezegd, is een beeld, zei ik al misschien, van Israël. Israël die niet weet in welke tijd ze nu leven, en toen ook niet. Daarom zegt de Heer dat ook, Mijn uren is nog niet gekomen. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Israël wilde eigenlijk dat de Heer Jezus hier koning werd op aarde. Maar het was de tijd nog niet daarvoor. Het was nog niet Gods plan dat op dat moment de Heer hier op aarde koning zou worden. Dat is ook de eerste vraag die de discipelen bijna stellen. Zult gij in deze tijd dan dat koninkrijk weer oprichten aan Israël, aan het volk Israël? Maar dat zal wel gebeuren, maar in de toekomst. Zou trouwens, als er zijn niet veel, maar wat kinderen, maar tegen je moeder zeggen, vrouw, wat heb ik nu van doen? Dat zou ik niet doen tegen je moeder, dus laat dat achterwege. Maar het gaat natuurlijk om de betekenis. Het gaat natuurlijk om waar het een uitbeelding van is. Het benadrukt namelijk de tijdelijke terzijdestelling van dat volk Israël. Maar mijn uur is nog niet gekomen, maar in de toekomst zal alsnog die vrouw Israël alsnog trouwen met zijn Heer. En die uren, nou, die ligt nog in de toekomst. Nou, en dat het, er staat er ook aan dat het met 2 en 3 metreten, nou, 2 à 3, dat is een beeld van het gelovig overblijfsel, een beeld van het overblijfsel eigenlijk. Want in bijvoorbeeld in Matteüs 18 staat, want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Of, maar indien hij u niet hoort, zo neemt dan nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaan. 2 of 3 heeft te maken met het gelovig overblijfsel. En wij behoren nu, als wij ons vat hebben laten vullen, als we dat water, dat woord tot ons genomen hebben, behoren wij tot dat gelovig overblijfsel uit die volkeren. Uit dat volk, uit de heidenen, voor zijn naam. En dan hebben wij dat nieuwe leven, als beeld van die wijn, ontvangen. En dat geeft vreugde. En dat geeft zin aan dit leven. En hoewel de Heer het wonder verrichtte, want de Heer verrichtte dat wonder, waren het de dienstknechten die eigenlijk het werk deden. De dienstknechten vulden de vaten met water. De dienstknechten schepten die op en brachten de wijn aan de leider, aan de best man is het dan, van het feest. Wat je zag was dus eigenlijk dat de mensen die deden activiteiten, maar het wonder werd gedaan door de Heer zelf. En zo is het nu ook nog steeds. Wij mogen ons in die dienst van de Heer stellen. Maar het wonder, het wedergeboorte, dat doet de Heer. Dat doet de Heer in ons. Als wij ons laten vullen, als wij ons vat laten vullen met water, als wij het woord tot ons nemen, als we tot geloof komen, ontvangen wij nieuw en eeuwig leven. Als beeld van die wijn ontvangen wij puur uit rijkdom van zijn genade. Niet op grond van geloof, niet op grond van werken, maar op grond van dat wij eenmaal in geloof tot de Heer gekomen zijn. En dus wij mogen ons laten gebruiken in zijn dienst. In het Oude Testament staat, geef sterk aan degene die verloren gaan. Wij mogen die wijn, dat nieuwe leven, dat woord brengen in deze wereld. Verkondigen in deze wereld, die blijde boodschap verkondigen in deze wereld. En als mensen dan geraakt worden door het woord, ja, dan ontvangen zij ook, net als wij, dat nieuwe leven, dat eeuwig leven. En daarvoor mogen wij de Heer danken. Vader in hemel, wij danken u dat wij hier in alle vrijmoedigheid uw woord weer mochten openen, Heer. Uw woord waarin we bepaald mochten worden, dat we op grond van geloof nieuw leven ontvangen. En dat is niet ons verdienste, Heer, maar dat is uw volbrachte werk op Golgotha. Want u kwam als dienstknecht na deze wereld, Heer, om een werk te doen in geloof. Een weg te gaan, u wist waar dat naartoe zou leiden, Heer, naar het kruis van Golgotha, waarin u de zonde van deze wereld, de zonde van ons dus ook, op u hebt genomen, Heer. Genageld hebt aan het kruis. Maar daar bleef het niet bij, Heer, want u stond op de derde dag. Stond u op uit de dood, Heer, voor het nieuwe en eeuwige leven wat u daardoor tot stand gebracht hebt, Heer. En Heer, als wij in geloof tot u komen, Heer, ontvangen wij gratis en voor niets dat nieuwe leven, Heer. En dan mogen we weten dat wij met u één plant geworden zijn in uw dood, maar wat meer is, één plant in uw opstanding. Dan mogen we weten dat wij gezet zijn in de hemel, in het Vaderhuis. Dat we getrokken zijn uit deze wereld, Heer, en bij u gezet zijn in de hemel, Heer. Wat een rijkdom en wat een genade, Heer. Dat wij die vreugde van die wijn tot ons mogen nemen, Heer. En dat we daaruit mogen leven. Dat we mogen weten dat we daardoor zin hebben voor dit leven, Heer. En dat we mogen weten dat altijd, wat er ook gebeurt, mogen weten dat het einde het beste is wat nog zal komen, Heer. Dat we mogen weten dat het beste altijd nog komt. En daar danken we u voor. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.